Vanavond hebben we een heel nieuwe brief voor ons. En ook anders dan alle brieven van Paulus die wij tot dusver hebben behandeld, is dit niet een brief aan een gemeente, zoals de Romeinenbrief, de Korinthebrief, Filippenzenbrief, ook niet een brief aan een serie gemeenten in een bepaalde regio, zoals de Galatenbrief, maar een brief aan een enkele persoon. We hebben daar verschillende van, de eerste en de tweede brief van Timotheus, de brief aan Titus, de brief aan Filemon. Natuurlijk ook nog andere die niet van Paulus zijn, maar dit zijn dan de vier brieven van Paulus die gericht zijn aan enkele personen. Ik stel u voor dat we gaan lezen uit 1 Timotheus 1 en iets uit het begin van het tweede hoofdstuk. We hopen vanavond het eerste hoofdstuk tot en met hoofdstuk 2 vers 7 te behandelen. 1 Timotheus 1 vers 1 uit de Telos-vertaling luidt als volgt. Paulus, apostel van Christus Jezus naar het bevel van God onze Heiland en van Christus Jezus onze hoop. Aan Timotheus, mijn echt kind in het geloof, genade, barmhartigheid en vrede van God de Vader en van Christus Jezus onze Heer. Blijf, zoals ik je toen ik naar Macedonië reisde aangespoord heb, nog in Efeze, om sommigen te bevelen geen andere leer te brengen en zich niet bezig te houden met fabels en eindeloze geslachtsregisters die veel meer twistvragen tot gevolg hebben dan Gods rentmeesterschap dat in het geloof is. Vers 8, wij weten dat de wet goed is als iemand haar wettig gebruikt, doordat hij dit weet dat de wet niet bestemd is voor een rechtvaardige, maar voor wettelozen en weerspannigen, voor goddelozen en zondaars, voor onheiligen en ongoddelijken, voor vadermoorders en moedermoorders, voor doodslagers, hoereerders, hen die bij mannen liggen, mensenrovers, leugenaars, mijnedigen en al wat verder ingaat tegen de gezonde leer, volgens het evangelie van de heerlijkheid van de gelukzalige God dat mij is toevertrouwd. Vers 15. Het woord is betrouwbaar en alle aanneming waard, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaars te behouden, van wie ik de voornaamste ben. Maar mij is daarom barmhartigheid bewezen, opdat Christus Jezus aan mij de voornaamste al zijn langmoedigheid bewees, tot een voorbeeld voor hen die in hem zouden geloven tot het eeuwige leven. De koning der eeuwen nu, de onvergankelijke, onzichtbare, enige God, zij eer en heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen. Hoofdstuk 2 vers 1. Ik vermaan dan dat allereerst dat smekingen, gebeden, voorbiddingen en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen, voor koningen en alle hooggeplaatsten, opdat wij een rustig en stil leven leiden in alle godsvrucht en eerbaarheid. Dit is goed en aangenaam voor God onze Heiland, die wil dat alle mensen behouden worden en tot kennis van de waarheid komen. Want er is één God en één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus, die zichzelf gegeven heeft tot een losprijs voor allen, volgens het getuigenis op zijn eigen tijd. Waartoe ik gesteld ben als prediker en apostel, ik zeg de waarheid, ik lieg niet, als leraar van de volken in geloof en waarheid. Tot hiertoe uit het woord van God. In tegenstelling tot Titus en Filemon neemt Timotheus zowel in het boek Handelingen als ook in de andere brieven van Paulus een voorname plaats in. U weet hoe Paulus op zijn tweede zendingsreis aangekomen is in Lystra en daar vond hij deze jonge man met een Joodse moeder en een heidense niet-Joodse vader. Deze jongen was tot geloof gekomen, had een vrome moeder en grootmoeder gehad, dat vinden we in de tweede brief. En Paulus, omwille van de Joden, liet hem besnijden. Hij was als zoon van een Joodse moeder, zelf ook een Jood. En om ingang te hebben en te houden bij het Joodse volk, liet hij hem besnijden. En Timotheus werd zijn metgezel op diezelfde reis en ook op menige andere reis van de apostel. We hebben over hem gevonden in de eerste Korinthebrief, in de brief aan de Filippenzen. Hij is een trouwe metgezel van Paulus geworden. En meer dan dat. Hij was, zoals we het hier lezen, mijn echt kind in het geloof. Echt, dat klinkt voor ons alsof het zou moeten betekenen een letterlijk kind, een biologisch kind, en dat was Timotheus nu juist niet. En toch zo echt als het maar zijn kon. Een kind verwekt door Paulus in geestelijke zin, zoals ieder die door jou tot geloof in de Heer Jezus wordt geleid, waarbij jij het instrument bent geweest, in zekere zin jouw geestelijk kind is. Paulus heeft dat in 1 Korinther 4 gezegd. Ik ben niet alleen maar jullie leermeester, ik ben jullie vader, want ik heb door het evangelie jullie verwekt. Later bij Titus vind je datzelfde. Het zijn mensen van een jongere generatie die door Paulus tot de Heer waren geleid. En als zodanig was hij hun geestelijke vader. En dat vinden we later bij Petrus ten opzichte van Marcus. Het is heel bekend. Je vindt het voorbeeld al in het Oude Testament als het gaat om de relatie tussen Elia en Elisa. De brieven aan Timotheus en die van Titus worden samen genoemd de pastorale brieven. Een wat eigenaardige term, omdat een heleboel brieven van Paulus in feite diep pastoraal zijn, maar goed, ze hebben die naam nu eenmaal gekregen. En ze hebben ook, in tegenstelling tot Filemon, heel veel overeenkomsten. Ze hebben een eigenaardig spraakgebruik, dat je bij de andere brieven van Paulus helemaal niet vindt. Het kan ook niet typisch zijn voor Timotheus alleen, want je vindt dat in Titus ook. Ik noem een paar voorbeelden, de uitdrukking de God onze heiland, de uitdrukking godsvrucht die veel voorkomt. En we zullen nog verschillende andere tegenkomen. De goede strijd van het geloof enzovoort. Komen ze vanzelf wel tegen. Maar de God onze heiland, dat vindt u al direct in het eerste vers. Dat is zo'n typisch voorbeeld daarvan. En dat is een reden waarom veel theologen eraan twijfelen of deze brieven wel van Paulus zelf zijn, of ze niet stammen van iemand uit een latere generatie. Maar die opvatting brengt ook weer zoveel moeilijkheden met zich mee. Vooral omdat ze inderdaad toch hier rechtstreeks Paulus in de mond worden gelegd. En we zullen ons verder met dat probleem maar niet bezighouden, maar we zullen wel verschillende keren erop wijzen. Kijk nu eens naar deze uitdrukking, die vind je alleen in de brieven aan Timotheus en Titus. Het heeft ook nogal wat discussie teweeg gebracht wanneer deze brieven zouden zijn geschreven. Als ze niet van Paulus zijn, maar van een latere generatie, ja, dan moet je ze natuurlijk ook een hele tijd later plaatsen. In het algemeen zeggen we ook, ze zijn geschreven na de eerste gevangenschap in Rome. U weet, Handelingen eindigt met Paulus in gevangenschap in Rome. Maar de ongewijde geschiedenis vertelt ons dat Paulus daar weer uit vrijgelaten is, dat hij weer nieuwe reizen heeft ondernomen, waarbij hij zelfs in Spanje zou zijn gekomen. En daarna zou hij voor de tweede keer gevangen zijn genomen en dat leidt dan tot zijn marteldood. Bij die tweede gevangenschap heeft hij de tweede brief aan Timotheus geschreven. In het algemeen meent men dus dat na die eerste gevangenschap te Rome deze brief dateert, maar het is heel goed mogelijk dat deze brief ook tijdens de derde zendingsreis kan worden gelokaliseerd en dat hij dan vanuit Macedonië geschreven zou zijn. En dat zou dan aanzienlijk veel jaren vroeger zijn. Eén reden waarom veel uitleggers er moeite mee hebben om deze brief zo vroeg te plaatsen, al tijdens de derde zendingsreis, dat is omdat we hier het idee krijgen van een veel georganiseerder gemeentestructuur. We zullen horen in hoofdstuk 3 over oudsten, oftewel opzieners. Het lijkt hier alsof we in een later stadium zijn van de kerkgeschiedenis, terwijl je in de gemeentelijke brieven van Paulus nauwelijks hoort over oudsten en opzieners, behalve in de aanhef van de Filippenzenbrief. En eigenlijk alle gelovigen gelijkelijk verantwoordelijk worden gesteld, daar vinden we hier dat van een veel georganiseerdere gemeentestructuur sprake is. Maar daar kunnen ook heel andere verklaringen voor gegeven worden. Het gaat misschien juist wel omdat het hier gaat om een enkel figuur, om een Timotheus die als enkeling daar, als dienstknecht van de Heer in Efeze gesteld is. En speciaal daarop moet toezien dat de opzieners op een goede wijze aangewezen worden. Het is een heleboel speculatie van de ene of van de andere kant. En we laten die problemen maar heerlijk liggen. Want ook zonder dat je een antwoord vindt op al die vragen kun je zeer gesticht worden door de lezing en overdenking van deze brief. Waarin we zoveel dingen horen die elders bij Paulus zo niet naar voren komen. Een van die eigenaardigheden is in de aanhef. Dat woord barmhartigheid. Genade, barmhartigheid en vrede van God de Vader en van Christus Jezus. Je vindt dat alleen bij Paulus in de persoonlijke brieven. Genade en vrede zijn heel algemene termen, terwijl barmhartigheid eigenlijk altijd veronderstelt dat iemand in ellendige omstandigheden verkeert. Dat is misschien wel wat vergaand om dat van Timotheus te veronderstellen, maar het woord heeft een heel persoonlijke klank, die in een gemeentelijke brief blijkbaar niet zo aan de orde is. Paulus heeft, om zo te zeggen, echt deernis ten aanzien van zijn echt kind Timotheus. We weten uit de brieven dat Timotheus een timide persoonlijkheid had. Hij was geen krachtige leider, geen krachtige persoonlijkheid. En toch was hij geroepen tot zo'n bijzondere bediening. En daarom spreekt Paulus hem ook vaak moed in. En misschien dat hij daarom hem ook niet alleen genade en vrede toebidt, maar ook barmhartigheid. Paulus is hier apostel, ook dat is even belangrijk, want hij kondigt zich niet in alle brieven als apostel aan, bijvoorbeeld niet in de Filippenzenbrief. Want daarin komt eigenlijk niets specifieks apostolisch aan de orde. Daar is Paulus veel meer broeder onder de broeders. Maar als hij nieuwe openbaringen geeft, of als hij met apostolische autoriteit moet optreden, dan zien wij dat hij zich als apostel voorstelt. Bijvoorbeeld in de brief aan de Filemon doet hij dat ook niet. Maar hier juist weer wel. Want hij schrijft wel een persoonlijke brief aan Timotheus, maar niet een privébrief. Het gaat niet om de privéomstandigheden van Timotheus. Het gaat om Timotheus' ambtelijke bediening in de gemeente van Efeze. En vanwege de instructies die Paulus daarvoor geeft, hecht hij eraan om zich te presenteren als apostel. Want het is met apostolische autoriteit dat hij deze voorschriften zal geven. Maar dat komt allemaal verderop in deze brief vanzelf aan de orde. Hij is het naar bevel, naar opdracht van God onze Heiland. Heiland, letterlijk verlosser of redder. Ik heb u al gezegd, die uitdrukking komt menigmaal voor in deze drie brieven. De twee aan Timotheus en aan Titus. En zelfs eenmaal in deze eerste brief, met verwijzing naar alle mensen, dan moet je eigenlijk niet heiland vertalen, maar onderhouder, dat komt ook nog wel aan de orde. Maar het is God in relatie tot heel deze wereld aan wie hij zich presenteert als de heiland God, die in Christus de verlossing aanbiedt aan alle mensen. De hoop voor deze wereld is gevestigd in de persoon van de Heer Jezus. Zo staat het hier, Christus Jezus, onze hoop. De bedoeling van de brief is Timotheus te instrueren met het oog op de taak die hij daar heeft. Hij was niet zomaar een van de oudsten van Efeze. Hij was iemand met een bijzondere bediening als vertegenwoordiger van de apostel Paulus. In 1 Thessalonicenzen 2 zien we dat Paulus spreekt over wij apostelen. En in de aanhef van de brief vind je daar ook Silas en Timotheus. Je zou zelfs kunnen zeggen dus dat Silas en Timotheus in een soort tweede rang ook apostolisch karakter hadden. Timotheus is niet zomaar de voorganger of de oudste van Efeze. Hij is vertegenwoordiger die mag optreden namens de apostel Paulus en zelf dus ook een zekere mate van apostolisch gezag uitoefent. Het eerste wat Paulus doet, en dat gaat eigenlijk in het hele hoofdstuk het onderwerp vormen, dat is instructies geven met betrekking tot de leer. Dat kunnen we ons goed voorstellen. Wij leven in een tijd dat er heel veel nadruk is op het gevoelsleven van de christen. Heel veel nadruk op de wandel en dat is ook goed. Want als je alleen de nadruk legt op de leer, dan krijg je heel rationele christenen. En met heel weinig echt geloofsleven. Maar het omgekeerde is even gevaarlijk. Een grote nadruk op het geloofsleven, terwijl je eigenlijk niet weet wat je in praktijk moet brengen, omdat er geen nadruk is op de gezonde leer. Trouwens, dat is ook weer een typische uitdrukking voor de pastorale brieven. Gezonde leer of gezonde woorden. We krijgen dat hier ook een en ander maal. Bijvoorbeeld aan het eind van vers 10. Dus de leer, de zuivere leer is erg belangrijk. Maar niet in een puur verstandelijk of dogmatische of theologische zin. Dat zullen we direct zien, want in vers 5 staat dat die leer, de gezonde leer, moet staan in het kader van een rein hart en een goed geweten en een ongeveinsd geloof. Het is leer en leven bij elkaar. Het is de leer uitgewerkt in een godvruchtig leven. Ik zei u al, godvrucht is ook een typische term voor deze brieven, ook al staat dat dan hier niet, staat dat niet zo direct. Die gezonde leer staat tegenover de valse leringen die bijna vanaf het begin die jonge christelijke kerk geplaagd hebben. Toen ik naar Macedonië reisde, zei Paulus, heb ik je aangespoord om nog in Efeze te blijven, om toe te zien op degene die verkeerde leringen dreigen binnen te brengen. Die houden zich bezig met fabels en eindeloze geslachtsregisters. Dat zijn twee woorden die allebei verwarring kunnen geven. Fabel, volgens het woordenboek, is eigenlijk een verhaal met sprekende dieren. Daar heb je wel een paar voorbeelden van in de Bijbel. Jotam geeft een fabel in Richter 9. Maar dat is eigenlijk niet de bedoeling. Eigenlijk zou men gewoon hier het letterlijke woord moeten weergeven dat in het Grieks staat en dat ook iedereen wel kent, het woord mythen. En die eindloze geslachtsregisters, dat betekent niet dat deze gelovigen zich heel veel bezig hielden met de eerste 9 hoofdstukken van het boek Kronieken bijvoorbeeld, of met Genesis 5 en Genesis 11. Dat hoort allemaal tot het woord van God, is allemaal waard om bestudeerd te worden. Het gaat hier blijkbaar om leringen die later uitgemond hebben zijn in wat we noemen de gnostiek. In de gnostiek, daar zit het woord gnosis, dat is het Griekse woord voor kennis. Daar ging het om een dwaalstroming die heel erg machtig is geworden in een latere tijd. Die claimde bijzondere kennis van God te hebben die het gewone volk niet had. Ik ga daar niet over uitweiden. Maar allerlei voorboden van dat soort leringen vind je ook bij Paulus. Met name in de Kolossenbrief en ook bij Johannes in zijn evangelie en in zijn eerste brief. Eigenlijk in alle brieven wel. En zo is dat hier ook. Het gaat hier bij die geslachtsregisters, bij deze genealogieën, zoals er eigenlijk staat, om speculaties over de oorsprong van allerlei engelenklassen. Men was veel meer bezig met engelenmachten dan met de Heere God. Met allerlei speculaties over hoe dat daar nou was, op basis niet van de openbaring van God, maar van pure menselijke bedenksels. Je kunt rustig zeggen, we hebben dat in de Kolossenbrief ook gezien in de vorige avonden. Al bestudering waarin Christus niet langer het middelpunt staat, hoezeer het ook godsdienstig van aard mag zijn, hoezeer het ook op een of andere manier met de Joodse en de christelijke leer wel in verband gebracht kan worden, leidt af van het eigenlijke onderwerp waarop onze harten gericht zouden moeten zijn. En brengt schade aan de gemeente. Ook al zouden die leerlingen op zichzelf nog niet zo verkeerd zijn, ze leiden af van waar God onze harten op wil richten. Ze leiden, zoals hier, tot twistvragen. Ze leiden tot verhitte koppen en tot koude harten. En dan staat er, die veel eer twistvragen tot gevolg hebben dan Gods rentmeesterschap dat in het geloof is. Dat woord rentmeesterschap is ook niet zo duidelijk. Daar staat hier in het Grieks oikonomia, waar ons woord economie van afgeleid is. Maar letterlijk is een oikonomos een rentmeester inderdaad, maar nog letterlijker, een beheerder van het huis. Oikos is het Griekse woord voor huis. Een econoom, dat is een staathuishoudkundige. Maar die grondbetekenis is dus hier beheer over het huis van God. We zullen later zien in hoofdstuk 3 vers 15. En ook in de tweede brief. Dat de leer van het huis van God een belangrijke rol speelt in deze brief. En dus in die zin betekent oikonomia beheer van het huis van God. En om het huis van God, dat is de gemeente van God, goed te beheren, moet je je prioriteiten goed stellen. Dat is een van de dingen. En moet je je niet bezighouden met allerlei leringen die tot die koude harten leiden waar ik het over had en twistvragen veroorzaken. En ons afleiden van de eigenlijke bewoner van dat huis. Het gaat erom dat Gods rentmeesterschap, zeg maar het beheer over het huis van God, op de voorgrond staat. En dan staat hier dat in het geloof is. We zullen straks zien dat dat woord geloof zowel kan betekenen het geloofsgoed, dat wat wij geloven, de christelijke leer, maar ook een geloofshouding van het hart. En daar gaat het hier om. Het gaat erom dat het hart op de rechte plaats zit. En daarom zegt Paulus in vers 5, het doel nu van dit bevel om toe te zien op de rechte leer, is dat die leer in overeenstemming is met een wandel die daarbij past. Als u even met me meegaat naar Titus 1, dan staat er in vers 1 dat Paulus apostel is naar het geloof van de uitverkorenen van God en de kennis van de waarheid die naar de godsvrucht is. En eigenlijk zullen we dat ook in 1 Timotheus 6 zo tegenkomen. Als iemand een andere leer brengt die zich niet voegt naar de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus en de leer die overeenkomstig de godsvrucht is. Dat is ook de zin hier van hoofdstuk 1 vers 5. De goede leer is niet alleen maar de leer die theologisch klinkt als een klok, of de leer die overeenkomt met een bepaalde dogmatiek of geloofsbelijdenis. De leer in de Bijbelse zin van het woord is de leer die natuurlijk inhoudelijk moet kloppen, die ook moet overeenstemmen met de schrift, maar die dan pas de naam van christelijke leer verdient als zij uitgewerkt wordt in een godvruchtige wandel. Of zoals het hier staat, liefde uit een rein hart, een goed geweten, een ongeveinsd geloof. En hier is geloof weer de geloofshouding van het hart. Sommigen zijn daarvan afgeweken. Niet alleen maar afgeweken van de rechte leer. Ze zijn dus vrijzinnig. Ze zijn niet orthodox. Maar het gaat om meer dan dat. Ze zijn, er staat ook daarvan dus in het Grieks meervoud. Ze zijn afgeweken van die dingen die in vers 5 staan. Het is niet alleen maar dat hun leer niet klopt theologisch, maar dat die leer niet gepaard gaat met een rein hart en met een goed geweten en een ongeveinsd geloof. Dat is zo belangrijk in de Bijbel. En het is voor elke theoloog een gevaar dat hij zich verliest in de puur rationele kant van de leer en deze zijde van de christelijke leer verwaarloost. Alleen dat verdient de naam christelijke leer, wat ook in het rechte leven en vanuit het rechte hart van de gelovige geleefd en geleerd wordt. En zo komt het dat deze mensen vervallen tot zinloos gepraat, zoals hier staat. Ze willen leraars van de wet zijn, zonder te begrijpen hetzij wat ze zeggen of waarover zij zich zo stellig uitspreken. Blijkbaar was dat een van de problemen in Efeze, en dat zien we in andere brieven ook. Die plaats van de wet. We mogen aannemen dat dit Joodse leraren waren die altijd weer het probleem hadden dat die gelovigen uit de volkeren weliswaar geloofden in Christus, en dat vonden ze wel mooi, maar ze lapten de Joodse wet aan hun laars. En dat kon toch eigenlijk niet. We hebben vandaag dat ook nog, ook in Nederland. Dat gevaar dat Joodse mensen die de Heer Jezus hebben aangenomen ons willen brengen onder het juk van de wet en zelfs van de besnijdenis. En Paulus zegt deze wetsgeleerden, deze leraren, deze onderwijzers van de wet, begrijpen helemaal niet wat het karakter van de wet is. En dan zegt hij, die wet is helemaal niet voor de gelovigen, die is voor de ongelovigen. Nou, dat is een lastig punt. Sommigen van u komen uit kerkelijke kringen waar de wet elke zondag wordt gelezen. Hoe moeten we dat nou verstaan? En vaak wordt daarbij gezongen dat men die wet wil doen uit dankbaarheid. En we lezen het ook in het Nieuwe Testament, dat wij moeten elkaar lief hebben, want dat is de inhoud van de wet. Er is een bepaalde betekenis van de wet, waarbij de wet, zoals het ook is bij de 10 geboden, gegeven wordt aan het verbondsvolk, om het volk te wijzen hoe het bij de Heere kan blijven. En dat is voor ons de wet van Christus. Maar voor Israël van nature was dat heel anders. God gaf de wet om zijn verbondsvolk te wijzen hoe het bij de Heere kon blijven. Maar een groot deel van dat verbondsvolk was helemaal niet werkelijk verbonden met de Heere naar hun hart. En daarom had die wet nog een heel andere functie. En dat zie je al meteen bij de Sinaï. Driemaal zegt Israël daar in Exodus 20 tot 24, alles wat de Heer gesproken heeft, dat zullen we doen. Daaruit blijkt wel dat ze totaal geen kennis van zichzelf hebben. En dat is een andere, heel belangrijke functie van de wet. Zoals Paulus aan de Romeinen, de Galaten schrijft, de wet doet zonde kennen. Zonder de wet is er geen kennis van de zonde. Paulus zegt in Romeinen 7, zolang ik de wet niet kende, wist ik ook helemaal niet wat zonde was en was ik me niet bewust van mijn begeerten. Maar toen zei de wet, gij zult niet begeren. En toen pas merkte ik dat ik begeerte in mijn hart had. Dus de wet heeft ook deze opvoedkundige functie. Dat hij mensen attent maakt op hun zondigheid. Je moet dus in die zin de wet niet als een juk op gelovigen leggen. Gelovigen moeten de wet in het midden van hun ingewand hebben, zoals Psalm 40 in Statenvertaling zegt. Die hebben een nieuwe natuur ontvangen. Die willen van zichzelf uit niets anders dan Christus dienen en gehoorzamen vanuit hun nieuwe natuur. Ik heb het niet over hun zondige natuur. Daarom geeft de Heer Jezus vele geboden, maar hij noemt er eigenlijk maar één. En dat is de liefdewet. Maar die liefde is in hun harten uitgestort door de Heilige Geest. Dat gaat van binnenuit. De wet is nooit een juk. Behalve voor de natuurlijke mens. Dat is wat Petrus zegt. De wet was voor ons een juk dat wij nog onze vaderen hebben kunnen dragen in Handelingen 15. En in die zin zegt Paulus, jullie moeten niet onder een juk van een wet geplaatst worden. Want die wet moet goed en wettig gebruikt worden, namelijk naar de geest van die wet. Want ze is niet bestemd voor een rechtvaardige. Die rechtvaardige heeft die wet al binnen in zich, die ga je niet nog eens als een juk op zijn schouder leggen. Maar die wet is bestemd voor wetteloosheid, voor wettelozen en weerspannigen. Als je die opsomming hier goed volgt, dan zie je dat eigenlijk alle 10 geboden hier zo'n beetje genoemd worden. Althans de meeste daarvan. Eerste geboden die betrekking hebben op de relatie tot God. Wetteloosheid is bijvoorbeeld anarchie, is rebellie tegen God. Maar dan ook de relatie tot mensen, dus gij zult niet doden. Er staat hier vadermoorders, moedermoorders, doodslagers. Gij zult niet echt breken, wordt hier gesproken over hoereerders en hen die met mannen liggen. Gij zult niet stelen, hier zelfs heel speciaal in de vorm van mensenroof. Gij zult geen vals getuigenis geven, daarom staat hier van leugenaars en mijnedigen. Bijna alle geboden worden hier aangeduid. De 10 geboden is in deze zin een juk dat gelegd is op het volk, om het volk te bewijzen dat ze die wet niet konden houden. Daarom staat hier, ze is niet bestemd voor rechtvaardigen, maar juist voor goddelozen, om ze het bewijs te geven dat ze goddeloos zijn. Waaruit kent gij uw ellende? Dat zeg je niet tegen gelovigen, dat zeg je tegen goddelozen. En het antwoord luidt uit de wet Gods. En let nu op wat de contrast is. Al wat verder ingaat tegen de gezonde leer, tegenover dat onderwijs van de wet, dat als een juk op mensen wordt gelegd, staat de gezonde leer. Volgens het evangelie van de heerlijkheid van de gelukkige God, dat mij is toevertrouwd. Een van de mooiste omschrijvingen van het evangelie in het hele Nieuwe Testament. Wij stellen heel vaak de zondaar in het middelpunt. Het gaat in het evangelie om de behoeften van de zondaar. En het antwoord van God op die noden van de zondaar. Maar hier is het God die centraal staat in het evangelie. Als ik het zo eens uitdrukken mag, hier gaat het om de behoeften van God. Die bevredigd mogen worden. Want God heeft een verlangen dat zijn heerlijkheid en zijn gelukzaligheid, waarvan hier sprake is, toegankelijk wordt voor mensen. Niet alleen maar om onzentwil, om ons tegemoet te komen in onze nood, maar omdat God zelf het verlangen heeft. Het is het evangelie van hem en over hem, in zijn heerlijkheid en gelukzaligheid, die hij toegankelijk maakt voor mensen. En elke vorm van wetticisme, van het plaatsen van nieuwe hekjes en het opleggen van nieuwe regels, bederft die heerlijkheid en gelukzaligheid die het hart vormen van het ware christelijke evangelie. Paulus zegt, dat is mijn bediening. En hij is zo dankbaar aan de Heer dat hij deze bediening mag uitoefenen. Dat de Heer hem daarvoor kracht geeft, dat de Heer hem daarvoor trouw heeft geacht. Want Paulus kan nooit vergeten wat hij vroeger geweest is. Denk dan, dit is niet een bewijs dat Paulus niet met het verleden in het reine is gekomen, zoals dat met veel mensen is, voor wie het verleden nog zo pijnlijk is, diepe wonden in hun binnenste heeft geslagen die niet genezen zijn. Dat is het bij Paulus niet. Paulus kon zeggen in Filippi 3, ik vergeet wat achter mij is. En tegelijkertijd zie je dat hoe langer hij leeft, des te scherper ziet hij die zondigheid van wat hij gedaan heeft. Niet als iets waar hij onder lijdt, want het is vergeven, het is onder het bloed van Christus gebracht. Maar hij ziet wel steeds scherper het ware karakter van de zonde. In 1 Korinthe 15 noemt hij zich de geringste van alle apostelen. Maar in Efeze 3 gaat hij een enorm stuk verder door te zeggen, ik ben de geringste van alle heiligen, van alle gelovigen. En dit is precies de chronologische volgorde van deze brieven. En in deze brief, die nog later geschreven is, gaat hij het verst door te zeggen, ik ben de voornaamste van alle zondaren. Denk erom, het is niet waar dat je eerst een heel diep besef van je zondigheid moet hebben, voordat je mag zeggen dat je wederom geboren bent. Je een bekeerd mens mag noemen. Het is precies andersom. Juist door en krachtens de bekering en door de inwoning van de Heilige Geest ga je juist als bekeerd mens steeds duidelijker zien wat je zondigheid is. En dat vinden we ook in de schrift. Dat is de juiste volgorde. Bij Paulus zie je dat proces. Maar die zonden doen geen pijn meer. Het zijn geen wonden meer. Het zijn hoogstens littekens. Maar het zeer is weg, want hij weet, het is alles gebracht onder het bloed. Hij was een lasteraar, een vervolger, een smader. Maar hij heeft deel gekregen aan de barmhartigheid van God. En dan staat erbij, dat is bijzonder belangrijk, omdat ik het onwetend heb gedaan. Dat is van het grootste gewicht. De Heer Jezus zegt, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. En als Petrus in Handelingen 3 het appel doet op het Joodse volk om alsnog de Heer Jezus aan te nemen, dan zegt de Heer, nu broeders, ik weet dat gij het in onwetendheid hebt gedaan. Wij zouden denken, ze wisten het toch heel goed wie zij ombracht. Maar Paulus schrijft in 1 Korinthe 2, als de oversten van deze wereld geweten hadden wie hij was, de Heer der Heerlijkheid, dan zouden ze hem niet gekruisigd hebben. Alleen God kan dat ten diepste beoordelen. Er is maar één uitzondering en dat is wanneer iemand de Heilige Geest lastert. Maar dat is ook geen onwetendheid. Echt lasteren betekent willens en wetens in een geest van rebellie en anarchie de vuist naar de hemel ballen. En mensen die daarover inzitten geven daarmee het beste bewijs dat ze dat nooit gedaan hebben. Want lastering van de Heilige Geest is juist een geest van vijandschap en rebellie naar God toe. En daar is geen vergeving voor. Dat zijn degenen die zich daarmee rangschikken in de rijen van Satan zelf, die zich een hoogmoed tegenover God verheven heeft. Maar Paulus hoorde daar niet bij. Hoe ernstig zijn zonde ook was, het was omdat zijn ogen verblind waren. En voor blinde mensen is er hoop dat ze gaan zien, zoals Paulus geestelijk en fysiek weer is gaan zien. De genade van onze Heer Jezus is meer dan overvloedig geweest met geloof en liefde die in Christus Jezus is. Gods genade bewerkt de geloof en liefde in hem. En dan zegt hij in het algemeen, ook met een uitdrukking die meerdere malen in deze brieven voorkomt, in deze drie. Het woord is betrouwbaar en alle aanneming waard. En hier krijgt dat deze specifieke uitwerking. Christus Jezus is in de wereld gekomen om zondaars te behouden. En hij zegt nog eens van wie ik de voornaamste ben. Maar mij is daarom barmhartigheid bewezen. En daarmee werd Paulus een voorbeeld voor elk mens die na hem zou komen. En die ook de neiging zou kunnen hebben zich de grootste van alle zondaren te noemen. En u hebt misschien ook wel eens zulke mensen ontmoet. Die zeiden, voor mij is er geen hoop. Ik heb zoveel zonden gedaan. Mijn zonden zijn te erg. En dan mogen wij zeggen, maar er is er één geweest die heeft gezegd, ik ben de voornaamste van de zondaren. En voor hem was er barmhartigheid. Paulus is daarmee een voorbeeld voor al diegenen die ook nog zouden gaan geloven. En die zich zouden kunnen optrekken aan het voorbeeld van Paulus. Als er barmhartigheid voor hem was, de grootste van de zondaren, is er barmhartigheid voor elk mens. Hij is een voorbeeld voor allen die zouden geloven tot het eeuwige leven. En dat is een van die heerlijke momenten in de brieven van Paulus waar hij uitbreekt in lofprijzing. Zomaar soms midden in het betoog. En hier als hij denkt aan de heerlijkheid van de genade van God, waardoor hij tot het hart van God is gebracht. Daar zegt hij de koning der eeuwen, de onvergankelijke, onzichtbare, enige God, zij eer en heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Zo'n heerlijke onderbreking om even de Here te prijzen. Goed voorbeeld voor ons. In alle omstandigheden van het leven. Daar hoef je niet eens je handen voor samen te doen en je ogen dicht te doen. Het is het leven in de geest van lofprijzing. Die zomaar op elk moment van je leven, als er een aanleiding voor is. En soms zelfs als er geen aanleiding voor is. Uit je naar buiten mag breken. Maar goed, Paulus moet terug naar zijn thema. Hij heeft Timotheus een opdracht gegeven. En hij herinnert deze verlegen man aan zijn bediening en hoe hij in de bediening is gesteld. Driemaal komt hij daarover te spreken in deze brief. En hier gaat het over profetieën die over hem waren uitgesproken. Dat is een geweldige bemoediging. Veel mensen hebben dat ervaren. Ze hebben een dienst ontvangen waarover eerst door profeten woorden zijn uitgesproken. Die waardoor zij wisten, dit is werkelijk van de Heer, deze bediening die ik heb ontvangen. Later vinden we in hoofdstuk 4 vers 14... dat Paulus zegt, er is een genadegave in jou die is gegeven door profetie met oplegging van de handen van de gezamenlijke oudsten. En in de tweede brief komt hij er ook op terug. Als iemand ontmoedigd is in de bediening, kan het zo mooi zijn, net als Paulus dat hier doet, iemand herinneren aan het begin. Het is niet zomaar dat je deze taak hebt opgevat, Timotheus. Er is over jou geprofeteerd. Ik heb jou de handen opgelegd. En dat heb ik samen gedaan met de hele oudstenraad van Lystra. Het is van de Heer. Als je ontmoedigd bent, moet je daaraan denken. Het is geen bediening die je zelf hebt opgepakt. Het is geen liefhebberij van jou. Je bent door de Heer geroepen. En als dat zo is, dan zal hij je ook de kracht en de moed geven om in die bediening te volharden. Opdat je door deze profetieën de goede strijd strijdt. Hier krijg je de indruk dat dat vooral een strijd is te midden van de christenen. Er zijn heel wat christenen geweest die in de loop van de geschiedenis het hebben kunnen betuigen dat ze heel wat meer strijd van hun medechristenen hadden te verduren gehad dan van ongelovige mensen. Als je leeft in landen van verdrukking en vervolging, krijg je met strijd te maken van de kant van de ongelovigen. Daar zijn de gelovigen vaak veel meer eendrachtig, want ze staan schouder aan schouder tegenover de gemeenschappelijke vijand. Maar helaas, het is maar al te vaak zo dat de meeste strijd komt van de kant van gelovigen. Wat heeft Paulus niet, we hebben dat gezien in zijn verschillende brieven, niet enorm veel te verduren gehad van de kant van allerlei critici in de gemeenten zelf. Strijd de goede strijd. Er is niet zoiets als een strijd tegen je zondige natuur. Dat is zinloos, want er is de kracht van Gods geest in jou. De schrift zegt dat nooit, behalve in Hebreeën 12, en dan gaat het om de zonde buiten jou. Zoveel christenen verspillen hun energie door te strijden, een strijd die ons nooit is opgelegd. Niet in Romeinen 7, niet in Galaten 5, we hebben al die hoofdstukken behandeld. De goede strijd is tegen de vijand buiten ons. We hebben een strijd te strijden, niet tegen vlees en bloed, zelfs dat niet. Mensen zijn nooit onze opponenten. Maar het zijn de geestelijke machten achter die mensen. En die kunnen zich ook openbaren binnen de gemeente zelf. Het is een goede strijd tegen de boze machten. We zagen het in Filippi 1 aan het eind. De goede strijd van het evangelie. De verbreiding van het evangelie betekent een voortdurend optornen tegen de machten van het kwaad. En het pleiten voor de gezonde leer binnen de gemeente betekent ook een voortdurend optornen tegen die mensen binnen de gemeente die met ongezonde leringen komen. En zo is het hier ook. Houd het geloof vast, zegt Paulus, en een goed geweten. En hij wijst op degenen die dat van zich hebben gestoten, waardoor zij aangaande het geloof schipbreuk hebben geleden. Ik krijg sterk de indruk dat Paulus hier over dat geloof spreekt op die dubbele manier die ik straks al aangaf. Eerst staat een geloof zonder lidwoord. Dat betekent heel vaak de geloofshouding van het hart. De afvalligheid was hier niet in leerstellig opzicht in de eerste plaats, maar in moreel opzicht. Die afvalligheid van de waarheid van God begon niet in hun verstand, maar in hun hart. Zoals het hier staat, ze hebben het geloof niet vastgehouden, ze hebben geen goed geweten vastgehouden. Ik hoorde dit weekend nog een verschrikkelijk voorbeeld dat zich pas in Amerika heeft voorgedaan. Ik ga u de details besparen. Van iemand met een morele afwijking die hij niet wilde beleiden, niet wilde oordelen en daardoor uiteindelijk ook het christelijk geloof verloor. Als je wat het geloof en het goed geweten betreft een verkeerde weg opgaat, dan is uiteindelijk ook het gevolg dat je het geloof, het christelijk geloofsgoed, de christelijke waarheid, de gezonde leer kwijtraakt. Let wel, dit is een heel belangrijk beginsel. De meeste mensen die wat de leer betreft op verkeerde wegen komen, daar begon het niet met intellectuele problemen, maar met morele problemen. Ik bedoel niet alleen maar seksueel, ik bedoel moreel in de breedste zin van het woord. Het loslaten van een goed geweten, van het ongeveinsde geloof en dat reine hart. Paulus noemt hier twee concrete voorbeelden, Hymenaeus en Alexander, die we verder niet kennen. We kennen nog wel een Alexander de Kopersmid in de tweede brief, die misschien dezelfde is. Maar deze, en Hymenaeus komt ook in de tweede brief voor trouwens. Maar dit zijn mensen die het geloof van zich hebben gestoten en daardoor aangaande het geloof, de christelijke waarheid, schipbreuk hebben geleden. Ze zijn de mist ingegaan. En dan staat er een woord dat nou typisch het apostolisch gezag van Paulus onderstreept. Hij heeft ze aan de Satan overgegeven. Ik zou niet graag willen zeggen dat een van ons dat zomaar zou kunnen doen. Kan het ook niet uitsluiten dat er niet mensen zijn met deze bevoegdheid in onze gemeenten, zoals je ook in een afgeleide zin vandaag nog apostolische gestalten hebt in de christelijke kerk. Maar dit is toch wel heel iets typerend voor een apostel als Paulus. In 1 Korinthe 5 zie je dat ook. Niet de gemeente kon de boosdoener aan de Satan overleveren, maar Paulus kon dat met apostolische autoriteit wel. Maar in 1 Korinthe 5 zie je dat ook, dat dat niet betekent dat Paulus ervoor kon zorgen dat ze voor eeuwig verloren gingen. Aan de Satan overgeven betekent hen prijsgeven zoals God Job prijsgaf aan de hand van Satan, die met hem kon doen wat hij wilde, binnen de grenzen die God stelde. Maar met het doel dat Job dichter bij hem gebracht zou worden. En zo staat het in 1 Korinthe 5, met het doel dat hoewel hun lichaam vergaat, misschien door vreselijke ziekten, dat hun geest behouden zou worden in de dag van Jezus Christus. Dus dit is geen eindoordeel. Paulus heeft niet het eindoordeel. Maar ik zou wel, zoals je dat vindt bij Paulus in Handelingen 13, waarin Elimas de valse profeet blind wordt, met blindheid wordt geslagen door de kracht van de Heilige Geest die in Paulus was. Zo kun je hier ook voorstellen dat deze mannen worden overgegeven aan de geestelingen van Satan. Maar uiteindelijk met de bedoeling dat ze hersteld zouden worden, zoals het hier staat, opdat hun het lasteren wordt afgeleerd. Dus het gaat hier niet om eeuwig oordeel. Het gaat hier om een zware kastijding waarbij de Satan zelf als instrument optreedt, opdat zij zouden terugkeren tot de Heere God. Dit was allemaal de inleiding. Wat was de inleiding? Dit is het bevel van Paulus aan Timotheus. Geef acht op de leer, want het hele huis van God wordt bedorven door boze leringen die zouden kunnen binnendringen. Hij moet als een dorpelwachter zijn om daarvoor te zorgen dat het goede binnenkomt en het kwade buiten blijft of weer naar buiten gaat. Maar nu beginnen de eigenlijke instructies. En ik wees u al even op hoofdstuk 3 vers 15, waar heel samenvattend prachtig staat: als ik uitblijf, schrijf ik op dat je weet hoe men zich moet gedragen in het huis van God. Dat is een kernterm. En dan ligt hij nog toe, dat is de gemeente van de levende God, de pilaar en grondslag van de waarheid. Dus al deze verdere instructies zijn samengevat in dit ene regeltje. Het gaat erom dat we weten hoe we ons moeten gedragen in het huis van God. Dat is de gemeente. En dat is natuurlijk voor ons heel specifiek de plaatselijke gemeente. Hoe moet je je gedragen? En dan gaat het niet om uitwendige regeltjes, wat je moet aantrekken en dat soort zaken, hoewel zelfs dat hier aan de orde komt. Maar het gaat natuurlijk om veel meer dan dat. En dan is het wel bijzonder dat het allereerste, nadat Paulus over de gezonde leer en de valse leer heeft gesproken, het allereerste is de plaats van het gebed. In Jesaja 56 lezen we dat de tempel een bedehuis zou zijn voor alle volkeren. Maar de Heer Jezus zegt, jullie hebben van de tempel een rovershol gemaakt. Maar dat is prachtig mooi, de tempel als plaats van gebed. We lezen dat van de kamerling, meen ik, dat hij naar Jeruzalem was gegaan om daar te bidden, te aanbidden. De gemeente is in de eerste plaats een plek van gebed. Dat is het eerste wat hier genoemd wordt. De eerste instructies aan Timotheus is, Timotheus, bedenk, we gaan het hebben over het huis van God. We hadden het al over het rentmeesterschap, weet u wel, over het beheer van het huis van God. En in de eerste plaats moet het gebed op de goede plek staan. Daarom zegt hij, ik vermaan dan allereerst dat smekingen, gebeden, voorbiddingen en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen. Niet alleen maar voorbeden, ook dankzeggingen. Dat is ook heel bijzonder. We hebben gelezen in Filippenzen 4 dat je, wat je wensen ook zijn en wat je ook aan de Heere God bekend wil maken, dat je dat altijd moet doen met dankzegging. Je mag eigenlijk geen gebed uitspreken zonder te danken. Je kunt danken voor wat de Heer al gegeven heeft. Je kunt ook danken dat als je dat nu vraagt aan Hem, wat op je hart ligt en Hij geeft het niet, dat het dan goed voor jou zal zijn dat Hij het niet geeft. En dat als Hij het wel zal geven, dan bedank je Hem ook. Er is altijd reden tot dankzegging. Dus voor wie je ook bidt, al is het voor keizer Nero, er is altijd reden om te danken. Om te danken. En voorbeden en danken. Dus als ik zeg, de gemeente is een plaats van gebed, dan is het ook een plaats van dankzegging. Dan is het ook een plek van lofprijzing. Dan is het ook een plek van aanbidding. Al die elementen zitten erin. We hebben de neiging om te denken, het allerbelangrijkste is wat God tegen ons te zeggen heeft. Dat klinkt ook heel eerbiedig. In de gemeente moet daarom de grootste plek ingenomen worden door de prediking. Want het gaat erom wat heeft de Heer ons te zeggen. Maar daar zit ook een beetje valse bescheidenheid, valse nederigheid in. Je kunt even goed zeggen, het allerbelangrijkste in de gemeentelijke samenkomst is wat de Heere God van ons ontvangt. Want Hij heeft daar recht op. Hij heeft recht op onze dankzegging, op onze lofprijzing, op onze aanbidding. En ook op onze gebeden, alles bij elkaar. Aanbidden is, dat is mooi in het Nederlands en in het Duits, in andere talen heb je dat niet, maar aanbidden is een bijzondere vorm van bidden. Het heeft allemaal zijn plek. Niet alleen maar wat God tegen ons te zeggen heeft, maar ook wat wij tot God mogen en moeten zeggen. In voorbeden, in dankzegging, in lofprijzing, in aanbidding. Voorbeden voor alle mensen en daarbij natuurlijk heel het bijzonder die mensen die de meeste autoriteit hebben. Die de loop van deze wereld besturen. Daarom bidden wij, want God bestuurt weer die mensen. In het boek der Spreuken lezen we, God neigt de harten van de koningen als waterbeken. Maar onze gebeden hebben daar invloed op. Wij bidden voor diegenen die de grootste macht en invloed hebben in onze wereld. Niet alleen maar wereldwijd, maar ook in onze eigen omgeving. Omdat we weten dat God deze machthebbers beïnvloedt. En dan staat er, opdat wij een rustig en stil leven leiden in alle godsvrucht en eerbaarheid. Vat die uitdrukking niet al te egocentrisch op, alsof het alleen maar gaat om ons gemak. Als er geen vervolging is, als de overheden goed voor ons zijn, dan hebben wij een gemakkelijk leven. Nee, vat dat gerust en dat stille leven op als een uitdaging. Het betekent dat er daardoor geweldige mogelijkheden zijn voor het evangelie. Het betekent dat er vele geopende deuren zijn. We bidden voor de overheden opdat er deuren open gaan voor het evangelie. Het is rustig en stil voor ons omdat er geen vervolging is, maar niet omdat we dan op onze lauweren kunnen gaan rusten. Als er geen grote verdrukking is, dan zijn er geweldige uitdagingen juist om aan de slag te gaan. Dus vat dat alsjeblieft niet verkeerd op. En het blijkt ook uit wat erop volgt. Als de verdrukking niet al te groot is, zijn er geweldige mogelijkheden voor het evangelie. En dit is het evangelie. Dit is goed en aangenaam voor God onze heiland. Daar heb je die uitdrukking opnieuw. Die wil dat alle mensen behouden worden en tot kennis van de waarheid komen. Nou, die tekst heeft al heel wat moeilijkheden opgeleverd. Kun je dat wel zeggen, dat God wil dat alle mensen behouden worden? Zeker tegen de achtergrond van een uitverkiezingsleer, waarbij God vanaf alle eeuwigheid al bepaald zou hebben dat sommige mensen verworpen zijn en bestemd zijn tot de eeuwige verdoemenis. Hoe kan je dan nog overeind houden dat God wil dat alle mensen behouden worden? En om de leer te redden maken sommigen er dan van dat God wil dat alle uitverkoren mensen behouden worden. Nou, dat is een meesterlijke zet om de leer overeind te houden. Maar het staat er niet. En niemand kan ook enigszins maar veronderstellen dat dat in Paulus' gedachte was toen hij dit schreef. Er zijn zoveel schriftplaatsen die dat ook zeggen. We hebben ze gevonden in Romeinen 5. Dat de gevolgen van het werk van Christus strekken zich uit tot alle mensen. Niet alle mensen maken er gebruik van. Maar het is wel voor alle mensen bestemd. We zullen het direct trouwens weer zien. Losprijs voor allen. We lezen in Titus 2 vanzelf, dat komt later nog. Dat de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen. God heeft de wereld lief gehad. En omdat hij dat gedaan heeft, heeft hij zijn enige geboren zoon gegeven. Niet opdat allen het eeuwige leven zouden ontvangen, maar zij die geloven. Zeker, die inperking is er. Maar dat ligt niet aan God. Hij heeft zijn zoon gegeven voor de hele wereld. Maar zijn zoon komt ten goede aan hen die geloven. Maar dat verandert niets aan dit algemeen welmenend aanbod van genade voor alle mensen. Het is Gods verlangende wil. Niet natuurlijk zijn absolute wil van zijn raadsbesluit, want dan zou niemand zich kunnen verzetten en dan zouden ook daadwerkelijk alle mensen behouden worden. Kijk, dat is nou weer het andere uiterste. Dat is wat de alverzoeners ervan maken. Die concluderen uit zo'n tekst dat dus als God dat wil, dan kan ook niemand verloren gaan, dan worden alle mensen behouden. Nee, dat is nou weer het andere. Dat zie je zo vaak. De gezonde leer, dat betekent dat je niet te veel en ook niet te weinig zout in je lijf krijgt. Zout behoort tot de dingen, als je daar niks van krijgt, ga je dood. En als je er te veel van krijgt, ga je ook dood. En dus het geestelijk leven is dat ook zo. Onze woorden moeten zijn met zout besprengd. Niet te veel, dan ga je dood. En niet te weinig, ga je ook dood. De gezonde leer is vaak het evenwicht tussen de uitersten. Het ene uiterste is de leer van de predestinatie die dit woord vermorzelt. Het andere uiterste is de leer van de alverzoening die dit woord ook vermorzelt. God wil dat alle mensen behouden worden, maar niet alle mensen willen dat. Natuurlijk, als een mens tot geloof komt, zal hij achteraf altijd zeggen dat het Gods soevereine genade was die hem tot zich getrokken heeft. Wie zal dat als een eigen prestatie willen beschouwen? Maar dat doet niets af aan de menselijke verantwoordelijkheid. God strekt zijn handen uit tot alle mensen, zoals het zo mooi staat in Jesaja. Dat gaat om zijn eigen volk. Hij heeft zijn armen uitgebreid naar zijn volk, maar zijn volk wil niet. De Heer Jezus heeft het gezegd in Lucas 13. Ik heb u willen bijeenvergaderen, gelijk een hen haar kuikens, maar gij hebt niet gewild. Ik wilde wel, maar jullie wilden niet. God wil dat alle mensen behouden worden, maar niet alle mensen willen dat. En als ze niet willen, gaan ze voor eeuwig verloren. En zo geven zulke schriftwoorden een zekerheid naar beide kanten, om ons te behoeden, om uit te glijden naar beide kanten. In de gezonde leer zit voldoende zout, niet te veel en niet te weinig. De gezonde leer is het rechte midden tussen al dit soort uitgeleiders. God wil dat alle mensen behouden worden, trouwens niet alleen maar behouden worden in de zin van naar de hemel gaan, hij wil dat ze tot kennis van de waarheid komen. Sommige mensen zeggen, ik heb het pas ook weer gehoord, ik ben evangelist, dus voor de rest bemoei me daar niet mee. Ik zorg dat mensen de Heer Jezus aannemen en dan moeten anderen daar maar verder op letten. Nou, we hebben in Kolossen 1 vers 27 gelezen dat Paulus zo niet dacht. Hij rustte niet voordat mensen volwassen in Christus waren. Er is natuurlijk een zekere werkverdeling tussen de evangelist en de leraar. Maar het is Gods wil niet alleen maar dat mensen gered worden voor de hemel en verder. Doet het er niet veel toe hoe ze leven of wat ze allemaal weten van de waarheid. Nee, hij wil dat ze tot kennis van de waarheid komen. Natuurlijk is dat kennis met het hart. Maar dat gaat niet buiten het verstand om. Hoe kun je kennis van de waarheid hebben met je hart zonder dat je verstand daarin betrokken is? Dit is Gods doel. En daarvoor heeft hij een middelaar gegeven. Want ook dat is belangrijk. Dat er maar één weg is om tot die behoudenis te komen. God wil dat alle mensen behouden worden. Maar hij wil niet dat mensen behouden worden op hun eigen manier. Petrus zegt in Handelingen 4 vers 12. Er is één naam onder de hemel gegeven waardoor wij behouden worden. De naam van Christus Jezus. En zo staat hier, er is maar één middelaar tussen God en mens. Er is één God. aan de ene kant, de mens aan de andere kant. En tussen God en die mens is maar één middelaar. Geen Mohammed, geen Boeddha, geen Socrates, geen Zarathustra of hoe ze allemaal mogen heten. Eén middelaar tussen God en mens. Eén naam waardoor wij behouden worden. En die middelaar is de mens Jezus Christus. Wat mooi dat dat zo benadrukt wordt. Hij is waarachtig God van eeuwigheid af, de Zoon van de Vader. Maar hij is mens geworden, want alleen als mens kon hij de middelaar worden tussen God en mensen. Hij is de mens Christus Jezus die zichzelf gegeven heeft tot een losprijs voor allen. Het is boeiend als de Heer Jezus hierover spreekt in Matthäus 20 vers 28, dan zegt hij: de Zoon des Mensen is gekomen niet om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven tot een losprijs voor velen. Dat is niet hetzelfde. Er staat ook een ander Grieks voorzetsel. Als het gaat om een losprijs voor allen, dan betekent dat een losprijs die alle ten goede zou kunnen komen, als ze tenminste geloven. Het is voor allen bestemd, maar niet allen nemen het aan. Als de Heer Jezus zegt losprijs voor velen, dan heeft hij het over diegenen die er ook daadwerkelijk deel aan krijgen, dankzij het geloof. Dat geloof is ook weer een gave van God. Maar het is ook een zaak van verantwoordelijkheid van de mens. Het is een losprijs die velen ten goede komt. Maar allen, wat de verantwoordelijkheid van de mens betreft, hadden er deel aan kunnen krijgen als ze maar geloofd hadden. Een losprijs voor allen. En zo heeft God zelf daarvan op zijn eigen tijd, die hij daarvoor bestemd heeft, in de volheid des tijds daarvan getuigenis gegeven. En Paulus zegt: het is mijn grote voorrecht om deze leer in het licht te mogen brengen. En daar zit ook in opgesloten: en Timotheus, jij bent mijn plaatsvervanger daar in Efeze, en jij moet die leer ook brengen. Jij moet dat alle mensen goed duidelijk maken. Als jullie bidden om een rustig en stil leven, dan betekent dat dat er veel gelegenheden zijn om dit heerlijk evangelie te verbreiden aan alle mensen. Niet alleen de Joden, maar ook aan alle Grieken. Niet alleen aan de vrije, maar ook aan de slaven. Niet alleen aan de mannen, maar ook aan de vrouwen. Niet alleen aan de ouders, maar ook aan de kinderen. Het is voor allen. En vertel het ze. Paulus is de prediker. Drie benamingen geeft hij zichzelf hier. De prediker, de apostel en de leraar van de volken. Als apostel is hij de gezant van Christus. Als leraar is hij degene die deze heerlijke waarheden kan onderwijzen. En hij kan ze ook als prediker verkondigen voor alle die het willen horen. Maar Paulus is daar niet alleen. Wat Paulus voor ons heeft opgetekend in de schriften, dat mogen de Timotheussen van deze wereld, en in de afgeleide zin horen u en ik daar ook bij, doorgeven aan alle mensen die het willen horen. Er is één God die wil dat alle mensen behouden worden. En daarvoor heeft hij de ene middelaar gegeven, zijn eigen Zoon, de mens Christus Jezus. God zegene zijn woord.